Welkom bij de Dutch Dragons, de podcast voor en door echte ondernemers. Door mij gehost Bas Witvoet, Michel Peridon en Pieter Schoen.
Waar gaan we het over hebben, Schoen?
Ja.
Jij bent up-to-date in de wereld.
Ik ben up-to-date. Michel die wil het graag hebben over het ondernemersklimaat in Nederland. En hoe fucked up de overheid is, toch niet?
Ondernemen is vrijheid. Ondernemen is out of the box nadenken. Kijk, creatief zijn. En daardoor gemotiveerd zijn. En om meer te verdienen als iemand in loondienst. Mijn vader zei vroeger altijd, vast loon, vaste armoe.
Ja.
Heb ik naar geluisterd. Ik zei, maar dat gaan we niet doen.
Dat is ook gelukt, toch?
Toen ging ik bij mijn vader werken. Jong lul, dat niet meer al gedaan. Joh. Wat ik wil uitleggen aan de luisteraars, is dat het verschil tussen ergens 3 ton verdienen, of als ondernemer 3 ton verdienen, dat er gewoon niks meer tussen zit.
Nee.
Dus als ondernemer heb je al die faciliteiten die je vroeger had als ondernemer, extraatjes, zijn gewoon weg.
Ja.
Ja.
En je wordt eigenlijk gepest.
Ja.
Bij GroenLinks hebben ze geen idee dat er ergens geld vandaan moet komen.
Hè? Nee.
Ze weten niet, ze zijn alleen maar aan het uitgeven, weten niet dat het ergens verdiend moet worden. Dan had je ervan nagedacht.
Maar weet je ook dat er een correlatie bestaat tussen IQ en ondernemerschap?
Ja, ik ga je vertellen hoe hoog het
IQ ook, denk ik.
Nee. IQ is kennissen.
Ja. Dat is ook belangrijk.
Ja, heel belangrijk. Maar IQ, kijk, dat is wel een leuk verhaal. Ik was bij mijn Nijenrode, had ik een toespraak. Toen leefde mijn vader nog. En ook, er stond een bekende ondernemer, hoe heet hij nou, die interviewer, die alle mensen heeft geïnterviewd. Weet hij, nou, ook
Ivanier.
Zijn eigen Ivanier. Ivanier was ook een verhaal aan het maken. Dus mijn vader zegt tegen Ivanier op een gegeven moment, als ondernemer, Ivo, moet je juist niet te slim zijn. Dus die Ivo, die wordt boos.
Ja.
Dus dat hele gesprek gaat niet goed. Maar mijn vader bedoelde, als je heel slim bent, ga jij nooit meer ondernemen. Want dan ga jij denken, wat er allemaal fout kan gaan.
Ja,
toen ik 25 was.
Sterker nog, dat wordt ook geleerd in de collegebank. Hè?
Ja, maar dat is het probleem.
Dan word je over risico's.
Ja.
En weet
je, doe je nooit meer wat.
Het probleem is, Mies, dat iedereen heeft wel een keer een idee of een plan. Of dat hij denkt, hey, dat kan beter of dat zou ik willen doen. Hè? Maar dan zeggen ze altijd van, nee, je moet eerst je studie afmaken.
Ja.
En dan heb je je studie afgemaakt. En dan zeg je, nee, je moet eerst werkervaring opdoen bij een multinational.
Ja, ja.
En dan op een gegeven moment heb je huisje, tuintje, boompje, beestje. Ja. En dan is het te veel risico.
Ja, maar dat is wat iedereen zegt.
Daarom is er een correlatiebas tussen IQ en ondernemerschap. Mensen die dom zijn, die kunnen geen opleiding volgen.
Ja, maar kijk naar de quote 500.
Ja.
IQ laag, joh.
Ja. Kijk naar Mede-Holland.
Hoog, denk ik.
Ja.
IQ hoog.
Kijk naar Mede-Holland.
Ja.
Daar heeft
niemand gestudeerd.
Nee. Heeft zijn lage school niet afgemaakt. Allemaal huishoudschool, denk ik allemaal.
Nee, maar het is echt zo.
Ja,
als jij niet kan studeren en er moet gewoon brood op het plan komen, dan word je creatief.
Ja,
en met ondernemerschap durf je ook veel meer risico's
te
nemen.
Je durft.
Nou, je moet risico nemen omdat je niet die studie gedaan hebt. Als je studie gedaan hebt, dan denk je, dan ga ik de weg eens bij een groot bedrijf werken.
Ja, dan krijg je 6 roodjes in de maand.
Ja, en dan ben je eigenlijk een loser als je gaat ondernemen. Dat was dat is natuurlijk jaren geweest. Dat je helemaal niet. Ja, vroeger was je natuurlijk geen grote man. Als je gestudeerd had, dan was je niet gaan, ging je niet ondernemen.
Nee.
Ondernemers pas gekomen met die internetbubbel waar jij op mee hebt gelift natuurlijk.
Uiteraard.
Nee, maar echt serieus. Daar is het begonnen een beetje.
Ja.
Maar voor die tijd was je als ondernemer eigenlijk, dan was je kruidenier, weet je. Maar goed,
ik vind het mooiste wat er is. Gewoon ondernemers een stalen kind krijgen van het vallen.
Ja.
En gewoon opstaan. En weet je, die doorzettingsvermogen, dat hebben heel weinig mensen gewoon. En de creativiteit, die survival drift.
Doorzetting, creativiteit. En ook een beetje blind zijn en niet al de gevaren zien, maar gewoon zeggen we gaan ervoor.
Wat heb je ooit als een faillissement gehad, Bas? Nee, hè?
Ik ben 1 keer heb ik een faillissement gehad. Ja, maar dat was van mijn vrouw eigenlijk toen. Het faillissement.
Toch?
Ja, mijn ex-vrouw.
Ja,
het is wel ex geworden. Ja. Nee, maar dat is eigenlijk het enige. En voor de rest heb ik heb best wel wat BV's in de lucht gehouden waarvan iedereen zei laat het nou maar lopen. Heeft me heel veel geld gekost, maar daar ben ik wel trots op dat dat niet gebeurd is dan. Ja, maar goed, dat ding met mijn ex-vrouw was echt niet meer te redden. Daarom is het ook allemaal ex geworden.
Maar het lijkt me heel erg om een faillissement mee te
maken. Is het ook helemaal kloten?
Ja, als je mensen niet kan betalen.
Nee, maar ik
kijk, als je de fiscus niet betaalt, nou oké, okay, dat is jammer.
Ja, nou
maar
ja,
echt leveranciers die er ook keihard voor gewerkt hebben.
Nee, maar ik heb uiteindelijk, iedereen betaalt wel in dat faillissement ook, behalve de overheid inderdaad. Was in België overigens. Maar dat was in een periode dat ik 7 maanden hypotheekachterstand had. Dus ik had 1 geluk, dat huis wat ik gekocht had, dat stond in België. En de ING Nederland wist niet hoe ze dat moest executeren. Maar 7 maanden maar achterstand, die hypotheek.
Het staat dat is gewoon 15 jaar te koop heeft gestaan.
Ja, dat is waar. Dat huis was niet 15 jaar te koop. Nou, het is nu verkocht trouwens, dus gelukkig maar.
Maar voor minder dan de aanvraagprijs, toch?
Hetzelfde. In 16 jaar. Dus vastgoed in België is. Ik had beter een pand in Nederland kunnen kopen, in een grote stad. Dan was ik, dan was ik beter uit geweest.
Ja, als. Daar heb ik heel veel
veranderd durf, hè?
Ja.
Ja.
Hey, maar Bas, gefeliciteerd. Je hebt net je toko verkocht na 25 jaar
noesterarbeid.
Mag dat niet gezegd worden?
Ja, eigenlijk niet. Nee. Nee. Goed, dan we toch hier
zitten. Is het nog niet, Pieter?
Nee.
Jij hebt het toko verkocht.
Ik heb dat ook onder de pet gehouden. En eigenlijk kijk, aan de ene kant wil je, als je iets verkoopt en dus geld op je rekening hebt en bla bla bla, successen. Dus ook een succes wordt dan gemeten op dat moment als je een bepaald bedrag krijgt voor je bedrijf. Maar het is ook, ik vond het ook wel een beetje een ego dingetje. Dus ik dacht, joh, ik ga dat helemaal tegen niemand vertellen. Wel tegen mijn maatjes. Dus er zijn meer dan genoeg mensen die het horen. Het is ook niet geheim in de markt. Maar ik heb het even dus uit.
Iedereen wist het, ja.
Iedereen, ik niet. Ja.
Ik heb een hoge EQ, dus ik heb veel vriendjes natuurlijk. Nee, maar het is verkocht en ik blijf nog 3 jaar aan, zeg maar. Ik blijf wel 3 jaar.
Zit je er nog in?
Nee,
misschien moet je even uitleggen welk bedrijf je verkocht hebt en voor hoeveel en hoe je het deal gedaan hebt.
Ja, en hoeveel poen je hebt gekregen.
Ja, en wat je met die poen gaat doen. Hoeveel naar je vrouw gaat, naar je kinderen, naar je moeder misschien.
Nee, ja, ik ben 25 jaar geleden op een paar dagen na, 20 september 25 jaar geleden, ben ik begonnen met Oranje Flex. Dat is uiteindelijk Oranje Groep geworden. En toen we het dit jaar, begin van dit jaar verkochten, toen hadden wij 2500 mensen in Europa werken in 7 landen. Allemaal technische mensen, dus elektriciens, bouwvakkers, alles. En dat heb ik heel lang gedaan. En ik heb eind 22 heb ik een waarschuwing gekregen. Ben ik flauw gevallen in mijn auto. Ben ik over de kop geslagen. En toen heb ik daarna besloten van ja, het is genoeg. Ik moet wat minder hard gaan werken. Ik moet wat minder stress hebben. Dat was ook de enige reden dat ik flauw gevallen was. Dat was gewoon puur overbelasting van mijn lijf. En toen ben ik dat proces ingegaan. Dat was een proces wat ik eigenlijk helemaal niet wilde. Want het is gewoon mijn kind. Nog steeds. Zo voelt het ook nog steeds. Maar goed, het proces ingezet. En uiteindelijk eigenlijk voordat we een proces gingen draaien met meerdere kopers, kwam er iemand langs van een familiebedrijf. En die zei, joh Bas, jij bent een soort voorbeeldbedrijf voor ons, bedrijf. We zouden het samen willen voegen. En dat is uiteindelijk gebeurd. Dus ik heb het verkocht aan een familiebedrijf. Daar ben ik dolblij mee. En we zijn nu een maandje of 4, 5, 6 verder. Na de deal. En het voelt nog steeds goed. En ik ben nog steeds betrokken. En het is wel heel vreemd. Weet je?
Ja.
Dus je
maar ben je meerderheid kwijt?
Ik heb alles verkocht.
100%. Ja. En weet je wat wel leuk is? Een leuke anekdote is dat Bas is echt vanuit zijn passie is hij begonnen, Oranje Groep, omdat hij zei van Nederlandse vakmensen, vond hij fantastisch. Timmermannen, ja. Daarmee heet het ook Oranje. Ja. En uiteindelijk, hoeveel nationaliteit had je toen je het verkocht?
Nou, wij hadden alleen op kantoor in Rotterdam al 14 nationaliteiten, of 16 zelfs geloof ik. Dus we zijn gewoon heel internationaal gewoon doorgegroeid. Alles liep door elkaar daar, mannen, vrouwen, allerlei soorten mensen. En ik ben begonnen omdat ik in mijn studententijd had ik een sloopbedrijf. Dus ik rugbyde vrij fanatiek. Ik was de kleinste uit het rugbyteam. En wij gingen dan met een paar auto's. Ik had een hele goede vriend, had een aannemersbedrijf in Antwerpen. En we gingen dan met een paar auto's vol met studenten reden naar Antwerpen. En dan had ik een klus aangenomen voor een paar duizend piek. En liet ik mijn vriendjes die zaal of die hal slopen. En dan gingen we nog tussendoor natuurlijk nog alleen maar drinken, eten, gezelligheid. En na 3 dagen had ik dan flink geld verdiend, omdat ik overal een marge overheen zette. Was ook gewoon heel open, heel prima. En zo, dat heb ik eigenlijk in mijn studententijd, was dat een van mijn inkomstenbronnen. En zo ben ik eigenlijk in het personeelverhaal beland. En ik vind het heel leuk om met heel veel mensen te werken. Ben ik nu wel een beetje klaar mee. Dat is ook de reden dat ik uitgestapt. Ik vond het fantastisch. Hoe meer mensen in dienst, hoe beter. Er zijn een aantal gezegdes die dat
afraden. Was bij jou natuurlijk je businessmodel.
Ja. Was mijn business. Ja. Ik ben ook zeer
mensen, hoe meer mensen, hoe slechter.
Ja, ja, nee, maar ik ben ook zeer geïnteresseerd in de mensen. Alle mensen vind ik leuk. En ik ben heel vaak bij mensen op mijn bek gegaan. Maar ik heb ook zoveel mensen.
Die jou steunen.
Ja, die mij steunen. Ja. En dat vind ik leuk. Alleen het was genoeg. Ik was een beetje op. En nu ben ik eigenlijk weer eens na wat rustiger aan, ben ik wel weer op de bok. Dus ik heb er wel weer zin in. Maar ik ben echt een jaartje even van slag geweest. Echt pittig, hoor.
Ja, van slag omdat je verkocht het of gewoon?
Beide. Ik moest het verkopen. Ik moest daar, er moest een opvolging komen. En eigenlijk liep het ook wel, maar ik moest gewoon even afstand nemen. Ik ben ook letterlijk van België van huis naar Portugal.
Verhaal, ja. Pieter, ja. Als ondernemer ben je ook wel eenzaam.
Ondernemen is het eenzaamste vak wat er is. Absoluut. Dat denk ik, want je neemt toch zelf uiteindelijk de
beslissing. Maar daarom onderneem ik ook heel vaak in duo.
Jij doet veel samen, ja.
Ja.
Kijk, maar ik wil nog even zeggen, het is eenzaam aan de top, maar het uitzicht is geweldig. Dus laten we dan ieder geval...
Jij vindt jezelf toch ook een roofdier? Wat zei je nou? Nee,
een adelaar.
Een adelaar, ja.
Ja, ik ben een adelaar, ja. Eenden vliegen in een koppel. En een adelaar vliegt alleen. Nou, ik kan alleen vliegen.
Ja.
En dat is wel iets wat bijzonder voor jou, Pieter. Je hebt eigenlijk alleen maar samenwerking.
Alleen maar samenwerking, ja.
Ja, dat klopt. Ik ben misschien wel een eend.
Ja, gewoon een eend.
Maar wel een rijk eend. Dagobert Duk. Of Guus Geluk, ik weet het niet. Maar...
Geluk is een keuze, hè? Ik bedoel,
Ja, precies. Geluk heeft niks met...
Nee, natuurlijk niet. Dat is gewoon kansberekening.
Ja.
Je moet het gewoon vaak proberen.
Gelukkig heeft ook niks met geld te maken. Het maakt je leven makkelijker. Maar ja, of het je nou zoveel gelukkiger maakt. Ik zie dat nu al een beetje... Als je wat ouder wordt, je kinderen...
Het geeft een enorme druk ook aan je kinderen.
Nee, maar dat is niet alleen maar... Joh, pa, als je daar ook niet meer bent, hoe gaan we dat dan doen? En, ze zitten nou een bonje te maken.
Ja.
Wat jij zegt wel, het laatste jasje heeft geen zakken.
Geen zakken. Nee. Dat
die van mij veel zakken. Ga jou vertellen.
Je hebt een hele tinkwagen achter je aan rijden met poen. Gewoon. Heel geldhuis trek je vooruit. Maar dat is wel een burden, toch? Ik bedoel, en je gaat het ook niet weggeven aan een goed doel. Uiteindelijk, ja, een stukje. Maar niet je kinderen blijven toch
als
kinderen.
Als je het aan een goed doel gaat weggeven... Dat is vanaf 1 januari ook niet meer aftrekbaar. Dus dat is ook gewoon klaar.
Ah ja.
Dat mag ook niet meer.
Heb ik in Portugal geen last van, jongens? Kom lekker naar Portugal.
Ben je officieel verhuisd?
Ja, absoluut. Ja. Mijn kind zit daar op school. Ik zit daar helemaal.
Ik ben teruggevlogen voor dit verhaal. Hij heeft dus Boet heet zijn kind. Heeft hij gezegd, we gaan op vakantie. Toen is hij naar Portugal gegaan. Toen ben je daar gebleven.
Ja, het was, het is een beetje een persoonlijk verhaal. Maar dat kan ook wel. Hij was toen 8 toen we gingen. En wij wilden graag nog een keer weg. En er was een optie om naar het zuiden. Ik had natuurlijk Oranje Groep toen bijna verkocht. Dus we hadden ze. En ik dacht ook eigenlijk, ik moet ook fysiek wel een beetje afstand nemen van het verhaal. Want als jij. Kijk, je kan wel niet meer operationeel betrokken zijn in bedrijven. Maar ik ben wel die gast die dan toch wel rondlopen met iedereen gaat babbelen, et cetera. Dus je moet echt uit die energie. Je moet daar gewoon weg. En wij dachten van dat is nog een kans. Hij gaat nog een paar jaar lager school. We gaan het gewoon nog eens proberen in het buitenland. Dus zijn we eigenlijk in Portugal terechtgekomen. En dat bevalt ons voorlopig helemaal goed. Maar hij
je
wist
ziet
inderdaad...
een gigantische uitloop.
Heel veel mensen gaan.
Van ondernemers uit Nederland.
Om verschillende redenen wel hoor. Maar vaak is het ook fiscaal.
Er staan heel veel huizen boven een miljoen euro te kopen in Amsterdam. Hè? Ja. Nog nooit zoveel.
Omdat mensen echt weg willen.
Ja. Weet je wat een hypo is? Hypo is een high potential.
Ja.
Die gaan gewoon ons land verlaten.
Waar gaan ze dan naartoe?
Ja, maar ze moeten wel werken.
Ook Porto, Canada, Dubai.
Ja, maar ook mensen die nog een hele carrière hebben.
Robert Doornbos gaat in Dubai wonen, omdat hij ook al een aantal vrienden daar heeft wonen. Zijn vrouw vindt het leuk.
Ja.
Maar jij bent in Dubai geweest een paar jaar?
Ik ben in Dubai nog steeds. Mijn dochter woont er. Die wordt eind november word ik opa voor de tweede keer.
Ah, dat is ook nieuws.
Dat is echt nieuws, ja. Van een dochter.
Weer erfgenaam erbij, of niet?
Weer erfgenaam. Nog een zeikert.
Nee, ja, dat verwatert
me. Nee, leuk joh. Leuk. Maar mijn dochter is in Dubai gaan wonen met mijn schoonzoon. En die runt een bedrijf in Dubai.
Gaaf.
Ja.
Maar Dubai is een beetje tijdelijk, toch? Zo voelt dat een beetje. Is het echt iets waar je 20 jaar gaat wonen?
Mijn dochter is echt verhuisd.
Ja.
Schoonzoon ook. Ja, als je de kwaliteit van leven, het onderwijs, het sociale, gewoon de hele vibe,
ja,
is anders en is meer. In mijn gevoel en ook de mensen waar ik mee spreek, is positiever, is meer.
Dus het is niet meer dat goudzoekersverhaal?
Doel, nee.
Want vroeger was dat vond ik een beetje het goudzoekersverhaal. Weet je? Ja,
hetzelfde als criminelen vroeger kwamen in Dubai. Maar ja, dat is allemaal, dat is voorbij. Ja. Dat is ook een evolutie,
ja,
van een land.
Ja, dat is misschien ook wel
en
zo.
En om zo'n imago te veranderen is ook niet makkelijk.
Nee. Nou, Australië heeft daar ook 200 jaar over gedaan. Ja. Ja. Daar zijn ook alle criminelen naartoe gestuurd, toch?
Nee, maar toch ben je van Dubai teruggekomen, Michel.
Ja, niet echt teruggekomen. Ik heb 50 jaar echt in Dubai geleefd. Of gewoond. Ik ben altijd in Nederland blijven wonen.
Ja.
Nou ja, goed, ik ga niet klagen. Maar als je in Nederland je vermogen hebt opgebouwd, gewoon op een normale manier veel belasting betaald, en je wil daarna naar een ander land gaan verhuizen, dan moet je, ja, moet je alles verkopen.
Ja.
Je BV's, heel je huis, je auto.
Hele structuur eruit.
Ja. Hele structuur eruit. Ja. Niks meer hebben hier. En dan, ja, dan ben je ook echt weg. Nou ja, mijn moedertje woont hier nog, mijn familie, mijn hobbitjes.
Nee, je bent gewoon Hollander, toch?
Dat was wel een hele grote opgave. En ja, ik heb te veel leuke dingen in Nederland om dat allemaal op te geven. Dus ik heb die beslissing genomen om in Nederland te blijven.
Ja.
En
nu het mooiste huis van Nederland te maken.
Ja,
ik ben er geweest, Bas, het is niet normaal.
Ja? Ligt de fundering er al? Of de roem?
Ligt de fundering
Nee, maar is het, ik heb het nog niet gezien, sorry. Vanuit Portugal kan ik het niet zien in mijn verrekijkje. Nee. Ik kan er mijn bootje niet mee varen.
Het is of niet? Het is oude Van de Valk.
Ja, absoluut, weet ik zeker. Ja, zeker, maar fantastisch mooi.
Ook zo'n gezeik gehad met de gemeente, wat allemaal niet mochten. Het is onvoorstelbaar.
Ja, maar goed.
Twee
dat
keer
is,
een onderzoek moeten doen.
Voor een vogeltje of een worm?
Vleermuizen in het voorjaar.
Oké. Okay.
En in het najaar. En in die tussentijd kan je dus geen aanvraag doen voor je vergunning. Dus
daar sta jij toch vanuit je tuin op te schieten altijd, die vleermuizen? Of niet?
En ik heb een wild reservaat. Twee keer zo als Texel in Afrika, Zuid-Afrika. Midden van Zuid-Afrika.
Mag je niet gebruiken als compensatie
in
Nederland.
Ik denk dat ik daar een miljoen vleerbuizen heb.
Ja, nou, dat is het een beetje. Ja.
Dat is
het. Ja. Nee, zoveel vleermuizen, dat wil je niet.
Nee, maar in Nederland moet iedereen een groen dak hebben.
Als je
een
vliegtuig volgooit met vleermuizen, dan hebben we hier ook weer vleermuizen. Het is wel leuk om over wat investeringen te praten die we gedaan hebben gedurende het programma.
Ja, absoluut. Ja.
Ik zal er één vertellen. Kocht 60% in een bedrijfje, die maakte een flesje van plastic met een paar, wat was het?
Dat deed je met Nicky toch niet?
Nee, heb ik zelf gedaan.
Oh, Nicky trok ze terug.
Jos Bottel.
Was jij daar toen ook bij?
Yes Bottel.
Nee, Jos. Roos heet Joop.
Jos die bent.
Maar goed, in ieder geval, daar kon je dan je medicijntjes in doen.
Ja, met maandag
tot
met
dag
zondag.
Had je dat flesje bij je. En dan, gewoon ochtend, avonds, middags. Of middags, avonds. En dan als het dan ochtend was, hup, de klepje open. Je ochtend vitamintjes, je ochtend pilletje. Leuk verzonnen.
Ja.
Dus op een gegeven moment, het liep wel, maar ook niet echt. We stonden bij apothekers en liet het in Nederland produceren. Ik kom in contact met Monica Geusen.
Nou, dat is wel een gezicht, hè? Meer dan een miljoen volgers. Hup, veel meer.
Je hebt er ook iets mee gedaan.
Ja, natuurlijk.
We maken een plan om een pakketje te maken met het flesje en een aantal vitamines. Ook voor verschillende doelgroepen.
Ja.
Voor kinderen, voor vrouwen, voor mannen. Jong, oud, ook zo lekker bij de hand. 10 verschillende, 12 verschillende. Ook
heel
nog
goed.
Verschillende kleuren.
Heel goed.
Fouten kan je het niet doen.
Nee.
Lang verhaal kort.
Het was je al een tijdje aan het ondernemen ook, toch?
Hoe is weet je, ook dan maak je nog fouten. Nee, fouten hoort bij het ondernemen. Kom op.
Ja, zeker. Je moet ook proberen.
Dus
leuke kleurtjes erbij.
In mijn denkpatroon, ik kocht voor €200.000 vitamine. Niet weten.
Hoeveel containers is dat?
Ja, ik weet niet hoeveel.
Dat is echt veel.
Ik heb ze nooit ook echt gezien, maar ik wist wel dat ze er waren.
Maar je dacht, ik moet een voorraadje.
Wij die pakketjes maken. Gigantisch veel pakketjes gemaakt.
Ah, leuk.
Omzet? 0. Monica Geuze vond het niet echt leuk om erover te praten in de in haar social media. Yo, ja. Ze zou een deel van de opbrengst krijgen, maar die opbrengst was er niet. Dus het was een beetje vestzak. Het werkte niet.
Ja.
Uiteindelijk willen we die vitamine op de markt verkopen. Blijkt dat vitamines ook een houdbaarheidsdatum hebben. Net zoals melk.
Ja.
Ja, als melk zuur is, kan je niet meer verkopen.
Nou, het kan wel.
Nou, oké. Okay. Ik heb al die vitamines netjes weggegeven aan het land naast, vlak bij ons, Oekraïne.
Oh.
Maar dat is
voor de bevolking. Om het...
Ja, maar die zijn er ook niet beter van geworden,
dat hebben
toch?
Ze wel,
ja. Nou ja, dus ik heb ze toch een beetje kunnen helpen.
Ja. Ja. Oh, dat was echt al toen in die tijd dat het al...
Nee, het is oorlog. Pas
dat is net gebeurd.
2,5 jaar geleden.
Oh, ja, dit lijkt me meer een verhaal van 10 jaar geleden, dat nou je een foutje maakt.
Nee, dat ik zo 10 jaar... Wanneer was ik... Nee, ik denk, het begonnen we een jaar, 5, 6 geleden.
Ah, ja.
Je kan in een hele korte tijd heel veel grote zeepjes maken, hoor.
Ja, ik... Ik ben
goed, dat is een van de investeringen die ik met Dragons zeggen. Kan jij daarin vertellen, Bas?
Ja, ik heb er wel wat. Ik heb, nou, ik heb een misschien een leuke... Ik had een... er was een dame bij ons in de uitzending. Dus deze is echt in de uitzending langsgekomen. En die was een ijsmerk aan het promoten. Die had eigenlijk zelf een naam bedacht. En rare smaakjes, kan je dat nog herinneren? Ja. Dat was ijs met een speksmaak. Ja. Een spek en chocola.
Ja. Ja. Tampesta.
Tampesta. kip met honingijs of zo. Allemaal een beetje rare smaakjes. En zij had het verhaal van... Het was een hele mooie verschijning. Dus
dat was die tropische verrassing,
ja,
toch niet?
Absoluut. En dus ik dacht, van, nou, dat is wel leuk. Een leuke combinatie ook. Zo'n oude witte man met een tropische verrassing. Zat een heel verhaal. Alleen, we hadden wel op het moment dat we gingen closen in de uitzending, heb ik wel gezegd, maar... ik ga investeren, maar we gaan het niet in één keer allemaal in marketing doen. Je moet eerst het verhaal maken. Dus je moet eerst een ijstentje beginnen in de Jordaan. Ze wilden in Amsterdam. Nou, prima. Dan gaan we in Amsterdam een klein ijstentje beginnen. Jij gaat daar staan. We gaan het bouwen. We gaan het bouwen. En uiteindelijk, als dat ijstentje bepaalde bekendheid krijgt, dan krijg je namenbekendheid. En dan kan je geld in TikTok of TikTok, zoals jij zegt, stoppen. Hè, voor die tijd moet je dat niet doen, want anders is het gewoon weggegooid geld. Dan heb je helemaal geen tractie. We hadden dat heel duidelijk afgesproken in de aflevering. Ik heb dat ook nog teruggekeken. Maar toen wij, zeg maar, de week daarna zaten, toen zei ze, ja, ik wil eigenlijk nu wel die... Het ging om €100.000, geloof ik.
Ik wil die poeder hebben.
Ja, ik wil die poeder hebben. Kan je het storten? Ik zei, nou, wacht even. We hadden iets afgesproken. Je ging een tentje. Ja, maar dat lijkt me eigenlijk niet nodig. Ik wil dat eigenlijk nu allemaal in de socials duwen. En dan krijgen we bekendheid. En dan ga ik het wel verkopen. Ik zeg, nee, we hadden heel duidelijk afgesproken. Eerst een winkeltje. Laat zien dat je het kan. Dat je het maakt. Maak een verhaal en klaar. Nou, we zijn daar uiteindelijk niet uitgekomen. Ze hebben 3 of 4 gesprekken gehad. Op een gegeven moment werd het ook wel een beetje nasty. Want je kijkt, je bent ook als investeerder, zeker als je met je kop op tv bent, een beetje kwetsbaar. Want jij hebt op de buis heb jij gezegd, ik investeer €100.000. Als je dat dan niet doet, dan is het heel makkelijk voor de pers om dat op te pakken. Zeggen, Witvoet, die heeft een belofte gemaakt. Hij investeert niet. Nou, er zat wel een hele goede reden achter. Maar dat krijg je niet uitgelegd in een artikeltje van een kwart pagina of minder. Dus dat was nog best wel een ding. Maar dat hebben we uiteindelijk, is het gelukkig wel goed. Zijn we goed uit elkaar gegaan. Maar dat is natuurlijk vaak wel het probleem.
Waar
bestaat
ze nog?
Nou, niet echt. Ik denk dat zij daarvan baalt. Want je moet bedenken dat die mensen dan ook wel hun identiteit ophangen aan dat ondernemerschap. He, dus zij zijn ondernemer op Instagram, op TikTok, noem maar op. Ze zijn ondernemer en daarvoor zoeken ze financiering eigenlijk om nog bekender te worden en meer volgers te krijgen. En dat is ook ondernemen tegenwoordig in deze tijd. Ja, daar moet je als investeerder denk ik niet aan meewerken.
Nee. Maar dat was jouw meest succesvol.
Nee. Maar dit is de eerste die voorbij komt. We gaan daar veel meer bespreken nog.
Ja.
Maar dat doen we dan de volgende. Ik ben nog steeds in onderhandeling.
Blijf een aantal zelfs?
Oh ja, zeker. En ik ben eigenlijk de meeste investeringen zijn bij mij ook net zo langsgekomen als bij Peep. Ja. Bij Pieter. Achteraf via LinkedIn. Dat mensen je gezien hebben en denken, hey, hij is een investeerder. Lig je ergens boven op het stapeltje als ze geld nodig hebben. Of als ze een partner nodig hebben of kennis. En dat zijn eigenlijk de leukste investeringen geweest. Want op de zender is het toch vaak heel lastig. Als je daarna due diligence doet, valt het toch vaak een beetje tegen. En dat is nog zwak uitgedrukt, denk ik. Die ervaring hebben jullie ook al.
Ik vond het met name ook heel erg leuk. Kijk, ik vind ondernemers, en toch als ze daar die pitch deden. Weet je, die zenuwen, de creativiteit, de tijd die ze kregen. Dan stonden we daar gewoon met z'n vijven in de stoel. Ja, dat was hartstikke leuk,
joh.
Ik
vond het heel gaaf.
Ik vond het echt geweldig.
Toch?
Het was echt leuk. Zeker een leuk programma.
Ja.
Ja.
Het is jammer dat het niet meer uitgezonden wordt.
Ja, ja, nou ja, kijk wat het is.
Het is nou Boer zoekt vrouw allemaal een beetje dat soort dingen.
Ja, ja, Boer zoekt vrouw is nu bekend.
Ja. Hey, ik had wel een leuke. Dat vind ik nog steeds heel erg leuk. Dat zijn die doodskisten.
Oh ja.
Ik heb geïnvesteerd samen met Sean.
Ja.
Een miljoen euro gedaan.
Tja.
In die doodskisten.
Nou, dat vind ik nou niet het echt leukste onderwerp. Nee, alles is handel.
Nou, ik kan me nog herinneren.
Geen conjectuur.
Het was een super gaaf verhaal, maar ik zou er nooit in investeren.
Maar weet je, het waren doodskisten gemaakt van mausoleum. Mausoleum is een schimmel, een paddenstoelen-extract. Dus het zijn gewoon gemaakt van dus schimmels.
Echt, ben je gelijk de natuur.
Ja.
Dus wat het mooie is...
Ben je snel opgenomen door
je gooit een paar eikels bij en dan krijg je...
Als je normaal gesproken een eikenhouten kist hebt...
Eikelboom.
Die gelakt is. Dan duurt het ongeveer 12 tot 14 jaar voordat die verrot is. Nou, moet je nagaan. Dan zit je dan met je fantastische lichaam in. Dat is gewoon niet smakelijk. Niet duurzaam.
Gadverdamme, als ik eraan denk.
Ja, Jan. Dat echt maden en stinken.
Nou, jongens.
En ik ben wel duurzaam. Dat in tegenstelling tot Bas, maar daar hebben we het later over.
Ik heb een groene auto.
Ik heb, ja, maar in ieder geval, die doodskisten, die worden in 2 weken tot 3 weken tijd, worden die helemaal, gaan die leven. Zodra ze in de grond zitten en vocht, dan gaat die schimmel gaat weer leven. En dan word je opgenomen in die doodskist. En dan
dit is geen reclamefilmpje dit, hè Pieter?
Zaadjes in je buik. En dan groeit er dus
jongens, hier hoef je
boom,
niet naar te luisteren. Hè? Je kan hem ook uitzetten.
Er groeit er een boom uit jouw lichaamssappen. En hoe mooi is het dat er één doodgaat en dat er een nieuw leven ontstaat.
Zullen we hiermee afsluiten?
Dus ik heb er een miljoen in gestopt. Met John heb ik een miljoen in gestopt. Daarna heeft John er weer een miljoen tegenaan geklapt.
Ja, dat vind ik wel knap op zich.
Ja, dat vond ik ook heel erg
knap. Ben jij verwaterd dan?
Een beetje. En daarna hebben we nog 2 miljoen euro aan crowdfunding gehaald. Maar het is
ook
zo
wel slim van jullie. Een beetje
maar
crowdfunding
het is een succes.
Erbij.
Ja. Ja, maar, ja, het is...
maar hetzelfde als natuurbegraafplaatsen. Die zijn ook, heel goed.
Ja, maar als jij begraven wilt worden, wil je dan... Oké, ik wil niet gecremeerd worden. Ik weet niet hoe het met jullie staat. Maar
waarom? Nee, ik heb al een graf.
Ja.
Oh ja?
100 jaar. Want dan word je eruit gehaald. Dus over 100 jaar...
Maar is ook een raar idee, toch?
Maar überhaupt de dood is een raar idee. Ja. Zullen we ermee stoppen?
Maar ja. Oké, maar in ieder geval die doodskisten.
Ja, leuk verhaal. In mijn verhaal. Leuk verhaal.
Dus dat is een waanzinnig succesverhaal.
Ja, voor jou dan.
Nee, maar dan kan je dus zeggen van ik wil een sequoia of ik wil een struik of ik wil een dennenboom.
Maar
je kan dus je eigen boom.
Hoeveel winst maken ze dan en omzet? Want dat is dan wel interessant. Je kan,
het gaat niet altijd om winst en omzet. Het gaat ook om het hogere doel, Bas.
Oh ja? Ja, en wat is het hogere doel dan? Is
duurzaamheid niet... gewoon.
Duurzaamheid. Ja. Dus dit gaat, het gaat jou om duurzaamheid. Nou, vind ik leuk om te horen.
Nee, maar het hele idee dat je dus... Ja. Boompje groot, plantetje dood, zeggen ze wel eens. Maar in dit geval is plantetje al dood voor dat boompje begint.
Ja. Ja, ik vind het bijzonder. Heel mooi. En wij begraven gewoon maandelijks...
Meerdere mensen.
Duizenden mensen.
Ja.
In
zo'n kist.
In schimmelkisten. Waar nieuw leven...
Hey, en zeg, als jij dan zo duurzaam bent, waarom heb jij niet ook een miljoen erin geduwd? En Sean wel?
Omdat uiteindelijk...
Toch niet genoeg opblijven? Nee.
Dat was niet goed. Nee.
Ja. Dat is toch niet zo duurzaam als je zou willen eigenlijk.
Nee, ik wilde dat het duurzamer zou zijn. We kwamen niet uit de waardering, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat het ging toch om geld even weer.
Ja,
dan.
Ja. Uiteindelijk.
Uiteindelijk draait het. Nee, maar de Holy Grail is natuurlijk en geld verdienen en duurzaam zijn.
Jongens, het
daar
draait in het leven om 2 dingen. Om de fluit en de Duits.
Zullen
we daarmee afsluiten?
Zullen we daarmee afsluiten? Ja. Fluit en de Duits. Okay. Ja. We zien jullie volgende week of 2 weken. Bedankt voor het luisteren. Mocht je iets willen toevoegen, iets willen vertellen, een mooi plan hebben, al heel lang ondernemer zijn, raad of advies willen, stuur ons gerust een berichtje via LinkedIn.